Gemeente, de vorige zondag van de catechismus ging over de naam van Jezus. Zijn naam betekent de Heere redt. En als zodanig is de naam Jezus bepalend voor het heilige evangelie en de inhoud van de heilige schriften. Maar ook heel vaak ziet u de naam Jezus in combinatie met de naam Christus. En er is sprake van Jezus Christus. Met name uiteraard in de brieven. En voornamelijk die van Paulus. Jezus Christus, enkele keer ook Christus Jezus. En soms ook alleen Christus. Uiteraard gaat het dan om de een en dezelfde zaligmaker. Maar de vraag is nu eigenlijk vanavond, waarom die toevoeging Christus? En is de naam Jezus eigenlijk als zodanig niet? Nou, u weet ongetwijfeld wel dat de naam Jezus ook voorkwam onder de Joodse bevolking. Eigenlijk heel bijzonder dat Jezus wat dat betreft ook naamgenoten heeft. Misschien daarom de toevoeging Christus? Zeker. Het duidt aan een bepaalde legitimatie. En ook een specialisatie. Voor hem die genoemd wordt Jezus. Eigenlijk is de naam Christus zijn ambtsnaam. En als zodanig een vertaling van de Hebreeuwse naam Messias. En de Messias, de naam van de Messias, is van grote betekenis uiteraard in het Oude Testament. En nog in het volksleven van de Joden, het volk Israël. De Messias, de lang verwachte verlosser en de nog altijd verwachte verlosser van het volk Israël. De naam Jezus Christus is niet zomaar de naam van een historische persoonlijkheid. Iemand die zich naam gemaakt heeft gaandeweg in de gang van de historie en die voortaan geboekstaafd staat als Jezus Christus. Nee, de ambtsnaam betekent meer. De ambtsnaam duidt op zijn komaf, op zijn hoge afkomst, op zijn komst van boven. Vandaar dat de catechismus het zo formuleert, omdat hij van God de Vader verordineerd is en met de Heilige Geest gezalfd. Het laatste woord is gelijk de betekenis van de naam Christus. Wat betekent gezalfde? Evenals de Hebreeuwse naam Messias, Mashiach, gezalfde. Jezus, deze Jezus, is dus de zaligmaker van Gods wegen. De speciaal door God gegeven en aangewezen zaligmaker, verlosser. Jezus, de Heere redt. En als zodanig is de Heere reddend en deze gezalfde persoon in deze wereld gekomen. En zo wil hij in ons leven zijn, ook vandaag. Heel nadrukkelijk dus. Een zaligmaker van Gods wegen. Van God vandaan. Van God naar ons. Eigenlijk zo gezien één richting verkeer. Dat tilt hem uit boven alle zaligmakers in deze wereld. Voor welke vorm dan ook. Sociaal, politiek, religieus. Het tilt hem uit boven alle zaligmakers van eigen snit en van eigen makkelij. Want ons leven, ons maatschappelijk leven, ons kerkelijk leven, is blijkbaar een voedingsbodem om allerlei zaligmakers tevoorschijn te brengen die ons redden moeten. Wat dat betreft zijn we, zonder God gezien, self-supporting. Constant, continu, brengen we zaligmakers voort. Zal u opgevallen zijn dat de politiek van de laatste jaren met name beheerst wordt door namen, personen, op het Amerikaans. Niet zozeer de politieke inhoud van iemands boodschap, maar de persoon, de poppetjes zeggen we dan, de naam, doet eigenlijk steeds meer. En dat ziet op een behoefte om iemand voor ons te hebben die ons helpt, die ons gelukkig gaat maken, die ons uiteindelijk ten diepste verlost uit de misère, wat dan ook en welke dan ook. Wel nu, Jezus Christus, de van bovenaf gegeven en aangewezen zaligmaker, komt dusdanig lijnrecht en loodrecht van boven, dat hij diametraal staat op heel het behoeftepatroon wat constant zaligmakers voortbrengt van beneden af. Ik denk dat we daarmee een kader geschapen hebben waar het onderwijs van vanavond zich in beweegt. Een zaligmaker van God vandaan, Jezus Christus. Dat is de clou. Dat is de sleutel tot verstaan van het heilig evangelie. En dan moeten we zeer bedacht zijn op allerlei vormen van zaligmakers die eigenlijk heel veel op hem lijken en die hem zeer nabij komen, maar die toch niet het waarmerk van boven met zich dragen. En dat waarmerk van hogerhand van Gods kant, dat is zijn zalving. Jezus, jawel, Christus, de gezalfde. Dat betekent dat hij voor ons herkenbaar is aan zijn zalving. Hoe zul je weten wie Jezus, de zaligmaker, aanwezig is? Wanneer zul je hem herkennen in je leven? Wel nu, u zult hem herkennen aan zijn zalving. Hij is Jezus gezalfde. Dat geldt ook heel speciaal in het geloofsleven. En dan moet u heel goed luisteren. En zoveel luisteren als u mee kunt gaan. U herkent hem in het geloofsleven aan zijn zalving. Wanneer is Jezus present in het geestelijk leven, in het geloofsleven? U herkent hem aan zijn zalving. Jezus Christus kan present gesteld worden, rationeel, verstandelijk. U kunt heel veel kennis vergaderen omtrent Jezus, de zaligmaker, heel veel zelfs. Hij kan heel veel op Jezus de Christus gelijken. Maar hij blijft in wezen statisch, onbeweeglijk, niet levend. Hij is er wel, maar niet als de levende heiland. U mist dan in uw leven, in uw hart, de zalving. En als u hem kent en hem steeds weer ontmoeten mag, dan herkent u hem in zijn aanwezigheid aan de zalving. De zalving van Christus. Ja, dat kan ik niet verder duidelijk maken. Als u dit verstaat, dan zegt u ja en amen. Wat is het dan precies, die zalving? Ja, het is meer dan een warm gevoel. Misschien helemaal geen warm gevoel. Maar wat kan het maken? Maar u voelt wel dat dit dan tegelijkertijd de separatie, de scheiding aanbrengt. Omtrent de echte heiland. Herkenbaar aan zijn zalving. Jezus de Christus. Jezus Christus. Kom de zaligmaker, gemeente, in ons leven? En dat is een vraag die daarbij gelijk behoort. Kom de zaligmaker van beneden af? Kom de zaligmaker in ons leven vanuit een stuk opvoeding? Kom de zaligmaker in ons leven vanuit bijbels onderwijs alleen? Fragetisch onderwijs? Kom de zaligmaker in ons leven vanuit de zondagse prediking als zodanig? Althans, wat betreft historische kennis en dogmatische kennis? Of komt hij van bovenaf? Als de gezalfde. De door Gods gestelde, gegeven en aangewezen zaligmaker. En om die vraag centreren zich leven en dood. Op het antwoord van die vraag scheiden zich de wegen. Vanavond al. En kerkelijk. En straks definitief. Bij het laatste oordeel. Een vraag die dus enorm belangrijk is. Want, zegt de Bijbel, er zijn ook valse Christussen. En die zullen zelfs vermenigvuldigen naarmate de eindtijd in het zicht komt en de eindtijd steeds meer eigenlijk zijn beslag gaat leggen op alles. Valse Christussen. In de politiek, ik heb ze al een beetje aangeduid. En het feit dat de politiek zich steeds meer gaat centreren rondom personen, duidt daarop, op die ontwikkeling. Hier is de Christus. Daar is de Christus. Daar is onze man. Dit is onze man. Of de kerk, waar valse Christussen opstaan zullen, wat gematigd gezegd, kerkelijke leiders, die het schip van de kerk moeten redden, hem moeten we volgen, hem moeten we luisteren. Of valse Christussen in het leven. Christus gecreëerd door het verstand, door historische kennis, maar die wezenlijk mist de zalving uit de hemel. Die dat wat de hemel is aan zich heeft, die dat wat de hemel is om zich heen heeft, de zalving van de geest. Het is heel wezenlijk belangrijk, heel goed luisteren en al luisterend leren onderscheiden en ook heel eerlijk met onszelf omgaan. Want het gaat om die zalving. Is die zalving er niet, dan is Jezus er niet. Wat is dat dan? Nu doorgevraagd, nu gaan we aanhoudend doorvragen en zoeken wat die zalving dan is. Want blijkbaar is dat doorslaggevend. Nou, het is de Bijbelse notie om aan te geven dat iemand met goddelijk gezag is aangesteld en bekleed. Hij heeft iets aan zich van God. Hij heeft vergunning, autorisatie gekregen van God om zijn werk als heiland, als verlosser te doen. Dat is de wezenlijke notie van de zalving. Niet eigener beweging, vanwege even zoveel gaven, iemand die zichzelf opwerpt om, nee, van God gegeven. Van Gods weg gelegitimeerd om het werk te doen van de reddende God in deze wereld. dat bij goddelijk gezag aangesteld en bekleed zijn, dat ziet u het Oude Testament vooral rondom drie figuren, drie ambtsdragers. In de eerste plaats de priester. Hij wordt met zoveel woorden genoemd in Exodus 30, de gezalfde des Heren. Hij is de vertegenwoordiger van God. Hij is vol van God. Handelt conform God. Handelt in naam van God. Een middelaarspositie. Het is ook de koning die zo genoemd wordt. Letterlijk staat er in de Bijbel dan, raak de gezalfde des Heren niet aan. En dan wordt het nog gecompliceerder, want nu gaat het om Saul. Hoef ik u meer niet te zeggen. Maar wel door God gelegitimeerd en aangesteld om koning van Israël te zijn. Dan toch maar. Ik ga daar niet verder op in. Maar heel merkwaardig dat hier in zijn, in het verband van Saul gezegd wordt, raak de gezalfde van de Heer niet aan. Daar hebt u ooit een preek op zich over gehad. Als u alles onthield en ter harte nam, dan was u al lang zalig. En enkele keer gaat het ook over de zalving van de profeet. En dan lees u dat met zoveel woorden in een verhaal. Elia die Elisa moet zalven, aanstellen tot zijn opvolger. Daarbij was de zalving vooral een kwestie van het overgieten van iemand met zalfolie. Als teken en zegel van de zalving met de Heilige Geest. Er kwam iets over iemand van God, van de geest van God. En de olie stond daarvoor symbool. Overgoten met zalfolie was iemand met Gods gezag gekleed en aangesteld tot zijn werk. In die zin onaantastbaar. In die zin onbespreekbaar. In die zin voor geen kritiek vatbaar. Iets van God. Iemand uit de hemel eigenlijk. Het zou interessant zijn om wat dat betreft de ambtsleer op deze zaak eens te toetsen. Want ik vermoed dat er een devaluatie plaatsvindt, de ontwaarding van de ambtsleer. Het verstaan van de ambten. Niet mensen maken de dienst uit in het ambt, maar God. Maar misschien straks. Wel nu, in de Heere Jezus ziet u die drie figuren in het Oude Testament allemaal terugkomen. Ik kan beter zeggen, in de persoon van Jezus Christus worden deze drie figuren in het Oude Testament eigenlijk allemaal vertegenwoordigd en ten diepste en ten laatste ook vervuld. Hij wordt genoemd de hoogste profeet. Al die profeten van het Oude Testament die komen terug in hem. Er is een grote schakering en variatie. Verschil tussen Jesaja en Amos aanzienlijk. Jesaja, de beschaafde, de man van niveau, en Amos, de boer, en Hosea. En toch beiden van God, en toch beiden vol van God. Weer een interessante gedachte. Er zijn nog meer schakeringen te bedenken. En al die schakeringen en varianten die komen terug in de profetische bediening van Christus. U vindt er hem terug, Jesaja. Maar ook Amos, wee u, Hosea, enzovoort, enzovoort. Hele profetisch onderwijs van het Oude Testament komt terug in het onderwijs van Christus, want hij is de vervulling van de profetie. Ook de aanvankelijke vervulling van de toekomstige profetie. De hoogste profeet. de enige hoge priester en onze eeuwige koning. Lucas 4, vers 18 zegt dat de Heer Jezus van zichzelf getuigt: de geest des Heren is op mij. En daarom heeft hij mij gezalfd. En dat moet u naast elkaar houden. Dat gezalfd zijn, dat houdt in dat de geest van de Heer op hem is. En over hem is. En in hem is. Hij is geest, drager bij uitnemendheid. Hij heeft de geest van God zoals geen ander. En dat zegt hij zelf. Dat mag hij zeggen. Dat kan. Gods onderwijzende, reddende en bewarende profeet, priester, koning, openbaring is dus in Jezus Christus. In hem alleen. Zo is die uniek. Dan wel enig. Het behaagt God zich in hem te openbaren. Wil je iets van God weten, dan moet je Jezus Christus kennen. Zul je wat over God weten, dan kan het niet zonder Jezus Christus. Exclusief. Er is geen kennis van God in de islam, in het hindoeïsme, in het brahmisme en gaan ze maar door. God laat zich volmaakmakend kennen alleen in de persoon van Jezus de Christus. Hij is door God gezalfd, aangesteld, gelegitimeerd. Hij alleen. Niemand kan dus om hem heen. Ook Israël niet. Onze gemeente, om even te pauzeren, zeggen wij met Petrus: u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Zonder dat je napraat, maar vanuit directe confrontatie, directe ontmoeting van hem. U bent het. Als een openhartige uitroep. Een spontane belijdenis. Niet napraten. Gij zijt de Christus. De Zoon van de levende God. Is die drempel in ons leven gepasseerd? Of staan we daar nog voor? Nog altijd. En misschien straks altijd. Een vraag waarop het antwoord gegeven moet worden. In de tijd van de genade. Als we dat zo mogen zeggen, u bent de Christus, de Zoon van de levende God, de Messias, de van God gezondene, dan is hij dus gezalfd in ons leven tot onze hoogste profeet en leraar, die ons de verborgen raad en wil van God voor onze verlossing volkomen geopenbaard heeft. Er is sprake in de Heilige Schrift van een zekere opklimming en zeker ook van vervulling gaandeweg. Ter aanzien van het kennen van God. In de eerste plaats is daar vooral Mozes en de wet van God. God die zich doet kennen zijn wet aan Mozes gegeven. Op zich genoeg om God te kennen. Doe dat en je zult leven. Maar gaandeweg dan blijkt er in de loop van Israëls historie nodig te zijn de correctie van de profeet. De profeet die voortdurend moet zeggen: bekeert u. Het is niet genoeg om alleen maar stipt de regels te volgen die God u gegeven heeft. Nee, er moet zijn een innerlijke omkeer van het hart. Het moet gaan om een innerlijk verstaan van de wet van God als spiegelafdruk van het wezen van God. Bekeert u. Keert u tot God. En zo wordt de profetische bediening uit het Oude Testament heel sterk bepaald dat door een boeteaccent. Bekeert u. En dan komt, om nu snel verder te gaan, in het verlengde van die profeten, de hoogste profeet Christus uit het Nieuwe Testament. En ook hij neemt dat woord in zijn mond, vanuit zijn hart. Bekeert u. En gelooft. En dan blijkt dat dit ten eenenmale onmogelijk is in eigen kracht. Om u te bekeren. Om de wet van God te houden. Om de wet van God te doen. En dat geldt ook voor de Jood vandaag de dag. Zonder een diep verlangen naar de Messias zal zijn stipte wetsbetrachting hem niets bij God brengen. Het gaat er nu om dat we ondervinden en doorleven dat Christus zelf ons ten diepste leert dat onmogelijk is in eigen kracht de wil, de woorden en de wet van God te doen. En dat brengt gelijk met zich mee zijn zalving in uw leven. Wat? Dat je ontdekt dat je de wil van God niet doet. Niet kan doen, niet wil doen. Dat je aan alle kanten de wet van God ongehoorzaam bent. De ontdekking van je leven. Als gevolg van de zalving van Christus in je leven. Die als hoogste profeet je dit leert. Het gevolg van de zalving in zijn leven. Dat je een dwaas wordt met betrekking tot de weg der zaligheid. Ik weet niet hoe ik zalig moet worden. Nou, dat is even iets anders dan direct een warm gevoel, vindt u ook niet? Fundamenteel en wezenlijk, ik weet niet hoe ik zalig moet worden. Hoe ik verlost moet worden van de machten, van de zonde, van de dood. Hoe ik ooit bij God moet, ik weet het echt niet. Wat moet ik doen om zalig te worden? Wie het nooit gezegd heeft, snapt er niks van. Ik weet echt niet wat ik moet doen om zalig te worden. Ja, dan moet je dit doen, dan moet je dat doen, dan moet je dat doen, dan moet je dat doen. En je zegt, wegwezen. Wegwezen. Maak dat je wegkomt. Gaat u alstublieft weg. Gevolg van de zalving van Christus is een profetische bediening. Die ons wezenlijk zo verward maakt. En zo totaal ons door elkaar schudt. Dat we absoluut niet weten hoe we zalig moeten worden. Dan heb je de optimale, de uiteindelijke samenvatting. Van het profetisch onderwijs, de wet van God in de persoon van Christus. En zijn zalving laat dit na. Onkunde. Ik weet niet hoe het bekeerd moet worden. En Christus als de hoogste profeet openbaart zich tegelijkertijd als de weg. Ik ben de weg. Het doet ons verstaan dat de eer van God weg is uit ons leven en in Christus terug is. Maar als ik dat hem hoor zeggen, dan zie ik tegelijkertijd dat dat bij mijzelf weg is, de eer van God. En dan zie ik tegelijkertijd dat die weg in mij, bij mij, niet gevonden wordt, als die weg in hem is. Dat is de zalving van zijn profetische bediening. Ja, het luistert heel nauw, hoor. Nota bene, onze hoogste profeet en leraar. Die ons de verborgen raad en wil van God van onze verlossing volkomen gewaard heeft. Die openbaart hij dus. Die wordt niet geopenbaard, onthuld buiten hem om. Zonder de persoon van Christus in ons leven is er geen openbaring van verlossing. En dan word je een dwaas om Christus wil. Denk aan Nicodemus. Zeer geleerd. Snap er niks van. Hoe kan nou toch? Tegelijk een reprimande. Zijt gij een leraar in Israël? Weet ge deze dingen niet? Dan wordt Nicodemus onderwezen in de raad van God tot verlossing. Een ander, Saulus van Tarsus, een man die het zo goed wist, zo zeg hij. Een heleboel geleerdheid. Een rabbi. Daar gaat hij. Wie bent u, heren? Jongen, jongen. Wat? Dat is het begin van de theologie. Wie bent u, heren? Als antwoord op ik ben de heren. Laat ik het allemaal zo zeggen. Dat is het begin van de vindelijke godgeleerdheid. Wie bent u, heren? Ik weet het niet. Kennelijk. Gevolg van het gezalfd verschijnen van de hoogste profeet in je leven. Ik zei al, dan worden we dwazen om Christus wil. Heel merkwaardig, gemeente, dan en zo is de gezalfde in je leven. Ik zou zo graag willen als de gezalfde in je leven komt, dat heel de zaak op een rijtje komt. Dat het allemaal heel harmonieus gaat worden. En goed, en een goed gevoel, een warm gevoel. En als hij in je leven komt, dan regelt het de puinhoop. Het ene vinden we het andere wat onder de bomen gegooid. Dit gaat weg en dat gaat weg. En dat gaat eruit en dat gaat eruit. Om je te gronden op het enige fundament, en dat is Jezus de Christus zelf, in hoogst eigen persoon. Nog even. Wie het echt niet meer weet. Wie echt niet weet hoe die zalig moet worden. Heel veel streek is. Erg of minder erg, maar wel heel wezenlijk. In diens leven is de gezalfde bezig met zijn onderwijs. De hoogste profeet. Datzelfde revolutionaire gebeuren ziet u ook terug in de respons die Christus krijgt op zijn prediking. Fariseeën en schriftgeleerden die er totaal niks meer van snappen. Want het gaat zo, het gaat zo, het gaat zo. En God is zo, en God is zo. En zul je het je goed leren, dan kom je bij God. En dan stel ik je suffers, tollenaar en zondaar die er niks van snappen. Die worden zomaar zalig. Ja, zeg, zomaar zalig. Ja, ja, zomaar. Uitgenade. Maar dat streelt de kop, uiteraard. Want de rabbinaat van die tijd was zeer geleerd. Doorkneten de schriften. En de hoogste profeet gooit heel de zaak om. En leert, ik ben de schrift ten eigen persoon. Het woord van God, de levende God. Het ene lesje wat je leren mag. Dat is, dat ik het ben. En jij dus ook? Nee, dat ik het ben. Dat ik het ben. In je leven. Zie, hier ben ik. Dat is verwisseling van ego. Dat is verwisseling van ik. Zo zegt Paulus het ook later. Niet ik, maar Christus Jezus is in mij. De kerk der eeuwen zegt amen op het onderwijs van de gezalfde. Alleen zo krijgt hij gestalte in ons hart en leven als de hoogste profeet. En daar hoort heel wezenlijk bij dat onze enige hoge priester, die ons met de enige offerande van zijn lichaam verlost heeft. en voor ons met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader. Opnieuw, hier is sprake van nieuwtestamentische vervulling. Alle priesters van het Oude Testament, alle offers van het Oude Testament komen van hem. Hij is hoge priester en offer tegelijkertijd. In hem komt de grote verzoendag tot vervulling. En ook in de tussentreding, in de voorbeding. Gemeente, hemels onderwijs wordt dus altijd verbonden met de verzoening. En de verzoening is ten diepste een wezen dit dat wij met God verzoend zijnde de vrede met God kennen, die alle verstand te boven gaat. En dat de paradijssituatie hersteld is in beginsel. Omdat de zonden verzoend zijn, heel wezenlijk. Ik zei, hemels onderwijs is altijd verbonden met de verzoening. Met die ene Christus. Waar de verzoening geen plaats vindt in je leven, is nooit hemels onderwijs geweest. Waar de verzoening een eerste aanleg niet waar wordt in je leven, heb je nooit echt hemels onderwijs gehad. En je kunt onderwezen zijn in theologie, onderwezen zijn op gezelschappen, gemeentheologie. En je kunt heel veel weten van, en je weet toch niks van. Zonder de verzoening. Want de hoogste profeet is tegelijkertijd de enige hoge priester. Hoort wezenlijk bij elkaar. Sluit organisch op elkaar aan. Golgotha. Het hoogtepunt. Het is volbracht. Paulus, die leerstellig, verkondigend, dat overneemt. Het is volbracht. En voortaan predik, uit genade zijt gezalig, wordt dat niet uit u. Door het geloof alleen. Zo zie je dat echt weet hebben van de dingen van God en van de Bijbel alleen maar waarde heeft, wezenlijk waarde heeft en in stand blijft in samenhang met de verzoening van je leven. Is dat er niet? Komt dat er niet? Ja, dan weet je heel veel, maar je weet niks. Je weet heel niks. Dat is weinig, dat is niks. En waar zo'n onderwijs niet is, dat is de andere kant, daar is nooit sprake van de verzoening. Ook dat niet. Want u moet niet gaan scheiden wat God samengevoegd heeft in Christus. En zo gezien betekent dat, dat dwalen in zichzelf, die echt niet weten hoe ze ooit zalig moeten worden, alleen maar kunnen leven van de bediening van de verzoening. Van dat wat God geeft in de openbaring door zijn geest, daarvan kunnen ze leven. Daarbuiten weten ze niks, hebben ze niks. En dan gaat het nu over het rechtvaardigend geloof. De reformatie onderstreepte daarbij de horigheid van het geloof. Het geloof hangt aan het evangelie. Het geloof hangt aan het vlees geworden woord en Christus. En daarvan leeft het. Zo alleen leef je. Die aanhankelijkheidsrelatie afwezig. Geen sprake van geestelijke kennis. Geen sprake van geestelijk leven. Helemaal niks? Nee, niks. Helemaal niks. Is het zo absoluut, zo resoluut? Ja. Twee wegen. Toch? Alles wat we meer willen hebben of zijn, is op zijn best genomen godsdienstig vlees. En gegrimeerd vlees is helemaal mooi vlees. Maar wel vlees. En dat verdraagt zich niet met de gezalfde. Want waar hij komt, daar brengt hij alles meterdaad. Alles. In verbondenheid met hem. In de eenwezensheid met hem. En zo komt er opwas in kennis en genade. Groei. Prachtig woord. Ja. Groei. Opwas in Christus. Jawel. Dat houdt in dwazer worden in jezelf. En al maar armer worden in jezelf. Dominee toch? Ja. Nou moet je meekomen. Als het mooi blijft staan. Dwazer worden in jezelf. Armer worden in jezelf. Om alleen rijk te zijn in God. Alleen. Nou, dan ben je niet van zijn voeten weg te slaan. Onderwijs. En dan ben je niet van de voet van het kruis meer weg te slaan. De verzoening. In deze aanhankelijkheidsrelatie. Van hem moet ik het hebben. Middendaad. Of ik heb. Niet zoveel. Nee, niks. Niks. Ja, kijk. Ik kan het ook zo samenvatten. Eigen wezen. En eigen gedachten mensen. Spreken wel over Christus, maar niet vanuit Christus. De gezalfde is dan niets in je leven tegenwoordig. De zalving is er niet. Ik mis de zalving. En dit valt te signaleren van links tot rechts. Van uiterst links tot uiterst rechts. Geen zalving. Bla bla bla. Meer niet. Heel vlotjes. Of heel monotoon en gedragen. Maar geen zalving. Geen gezalfde. Geen Christus. Voelt u hoe scherp dingen liggen? Nou, dat behoort er ook onmiddellijk bij die derde schakel. En tot onze eeuwige koning, die ons met zijn woord en geest regeert en ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt. Het koningschap van Christus. Heel sterk teruggaan op het duo David en Salomo, weet u nog wel? Onderwijs van enkele jaren achter elkaar. En dan zal het erom gaan of het inderdaad gezegend wordt. Doordat Christus verheerlijkt wordt in je leven. David. De koning die vecht tegen de vijanden van God. De strijd des Heeren voert. De gerechtigheid vervult. In God, namens God. Salomo. Die op grond daarvan. De koning van de vrede is. De vredevorst. Shalom. Koningschap van Salomo, gebaseerd op het koningschap van David. In principe, in grote lijnen. En dat gaat zich vullen, dat gaat zich vervullen door de geschiedenis heen. En dat gaat zich ontwikkelen in ieders persoonlijk leven als het goed is. Een koninkrijk van vrede, op grond van de gerechtigheid. Jawel, maar heel anders dan de Joden denken. En dan wij denken. Er komt een rijk van vrede. Er komt een leven van vrede. Maar anders dan wij denken. Anders dan onze eigen kaders doen vermoeden. Anders dan wij verstandelijk uit de schriften puren. Geestelijk. Een geestelijk koninkrijk, wat niet minder concreet zal zijn, maar dan toch. Van God vandaan. Wat is de gezalfde? En als de gezalfde brengt hij het koningschap van God in deze wereld. In beginsel en straks ten volle. Zo beleidt de kerk hem. De vrede rust op grond van zijn gerechtigheid. Dat betekent, het koninkrijk van God is binnenin u. Kwestie van zalving. Dat kan ik niet duidelijk maken hoor. Al geef ik u 10 jaar godsdienstig onderwijs, nog niet. Het koninkrijk van God is binnenin u. Kwestie van zalving. Hij is daar. Als profeet. Als priester in verzoening. En als koning die mij regeert. Geestelijke kennis. U verstaat het. U verstaat het niet. Eén van twee. De andere kant is. Dat het koninkrijk van God komt. Wereldwijd. En ook dat is een kwestie van de zalving van Christus. Het komt zo volgens de contouren van de Christus zelf. En de hele schepping zal vervuld worden met God en met de hemel. En met de vrede die helemaal van en bij God is. Maar is niet uit te rekenen, is niet na te tekenen, is niet voor te zeggen, is niet uit te stippelen. Vlees. Door Jood nog Christen. Het zal een openbaring wezen. Zo nieuw, zo uniek, zo helemaal van God. Maar we mogen dit wel verwachten, omdat hij de koning is, de eeuwige. Nou, wie door hem onderwezen is, met God verzoend, wordt ook helemaal door hem geregeerd. Dat wil zeggen door zijn woord en geest. En dan maken wij zelf de dienst niet uit. Ook niet in de kerkdienst van zo en zo moet het. Ook niet in de theologie. Wie zelf de dienst wil uitmaken, hoe dan ook, die kent de gezalfde niet. Dat betekent een zeer nauwe omgang en een behoefte aan en met het woord van God. En een alles doortrekkende afhankelijkheid van de geest. En dan kun je niet zonder de regering. Van deze eeuwige koning kan niet zonder. Lieve God, alles wat voor u is, wat ik voor u mag kennen, mag weten. En de zaligheid en de verzoening van mijn zonde. En het leven toch naar de wet van God, ik kan het niet op een rijtje zetten. Het is in hem. Het is in Christus alleen. Laat hem in mijn leven zijn. Och dat ik hem kenne. En de kracht van zijn opstanding. Want zonder directe, daadwerkelijke kennis van hem, in omgang met hem, weet ik niets, heb ik niets, kan ik niets. Vond u? Ja, u kunt weten of de gezalfde in uw leven is. Kun je het weten, ja? Nog heb zij. Ga ik tussenuit. Dan gaat hij het doen. En hij neemt je mee dan. In de vervulling. Door zijn geest. Ik kan het ook zo zeggen. Zoals Paulus het zegt. Het leven is mij Christus. Het sterven winst. Dominee, ik snap u niet helemaal vanavond. Ja, dat snap ik. Zonder de geest. Zonder de genade. Kun je die snappen? Maar dan mag je wel gaan bidden hoor. Heere, bekeer me. Zend uw licht en uw waarheid. Dat die mij leiden. Tekst van Nieuwersdag. Je kunt nog zalig worden. Om Christus wil. Het gaat wel om het scherp. Van de snede. Hoort u dat? Hoort u dat? Immers deze gezalfde koning is het, die ons bij de verworven verlossing beschut en bewaart. En dat doet alleen maar de directe omgang met hem. Moet u pakken wat ik zeg hoor. De directe omgang met hem. Die beschut en bewaart. Dus in de levende relatie met hem. Ik wou maar zeggen, eens verlost, altijd verlost, dat is waar van God vandaan. Maar niet van ons vandaan hoor. Paulus zegt, die ons verlost heeft, opdat hij ons nog verlossen zou. Daar heb je die daadwerkelijke omgang voor nodig, met de gezalfde profeet, priester en koning. Daar is de gezalfde niet, als je alleen maar leeft verstandelijk met de kennis van Christus. Dat hoort ook de mens. Dat word je gauw zat, vindt u niet? Binnen de kortste keren zelfs. Ik kan het zelfs niet meer horen. Ik ben een raar, het zei zo. Dan klopt ze ons weg bij een, laat ons de rustdag leiden. Zaterdag s'avonds op de EO. 5 minuten, ik heb het gehoord. Ik kan het niet meer horen, dat gezeur. Dat de correcte dingen worden gezegd. Gereformeerd en rechtzinnig. Maar geen zalving. Ik ga er innerlijk dood van. Ik kan niet meer horen. Daar is niet de reuk van Christus. De goede reuk van Christus. Die zelf mij persoonlijk onderwijst. Van stap tot stap. Van dag tot dag. Van jaar tot jaar. Tot in de laatste minuut. Die voortdurend de verzoening met God in mijn leven uitwerkt. Dat onderhoudt en bewaart. Dat kooltje doet blijven branden. Tot in de laatste ademsnik. En anders haal ik het niet. Dominee, ja. Lieve mens, ik zeg na wat Schrift zegt. En wat de Reformatie geleerd heeft. Luther die sterft met de bede. Hier is een arme bedelaar. Als iemand notie van de Schriften gehad heeft van Luther. Wie zien Bettler op een klein papiertje naast zijn bed? We zijn arme bedelaars, meer niet. Maar de bedelaar werd zalig, weet u wel? Lazarus, de Heer helpt. Jezus, ja. Ja. Maar dan als gezalfde. Dan zijn we tegelijkertijd van hogerhand in die wijnstok geplant, verenigd met hem. En dan wijst alles naar hem. En dan draait alles om hem. En dan zijn we in alles afhankelijk van hem. U kent alleen Jezus. Als u hem ook kent, als de Christus. Amen.